unseren ist in den Namen des Ehren, die der Himmel und der Erde geschaffen heeft, die trouw houdt tot in ewigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede zijn bij de naam van geschonken, of bij de voortganger rekelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen Psalm 79, het 4e en 7e vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, ons euvel daad wordt ons uit gunst vergeven. Waag op, o God, en wil van verder lijden ons klein getal door uw kracht bevrijden. Help ons barmhartig Heer, uw grote naam ter eer, uw trouw kom ons te stade. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade, zo zullen wij, de schapen uw weide in eeuwigheid, uw lof, uw eer verbreiden en zingen van geslachten tot geslachten uw trouw, uw roem, uw onverwindere krachten. Het 4e en 7e vers van Psalm 79.
Gods uit de profetie van Jona, daar van het derde hoofdstuk. Jona 3, toch horen wij vooraf naar de heilige wet des Heren, waarna we zingen het laatste vers van de berijmde 10 geboden.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Des Heere geschiedde ten andere malen tot Jona, zeggende: Maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen maakte zich Jona op en ging naar Nineveh, naar het woord des Heeren. Nineveh nu was een grote stad Gods van 3 dagreizen. En Jona begon in de stad te gaan, 1 dag reizen. En hij predikte en zeide: Nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En de lieden van Nineveh geloofden aan God, En zij riepen een vasten uit en bekleedden zich met zakken van hun grootste af tot hun kleinste toe. Want dit woord geraakte tot de koning van Nineveh. En hij stond op van zijn troon en deed zijn heerlijk overkleed van zich. En hij bedekte zich met een zak en zat neder in de as. En hij liet uitroepen en men sprak de Nineveh uit bevel des konings en zijn groten, zeggende: laat mens nog beest, rund nog schaap iets maken. Laat ze niet weiden, nog water drinken. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn en zullen sterk tot God roepen. En zij zullen zich bekeren, een iegelijk van zijn boze weg en van het geweld dat in hun handen is. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht zich wenden van de hittigheid zijn storens, dat wij niet vergingen. En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet.
En de dankzegging van de gemeente wordt gevraagd door de familie Roeters uit Schiedam, daar hun dochter weer terug mocht keren uit het ziekenhuis. Laten wij nu samen het aangezicht des Heeren zoeken en hem om zijn genade bidden. Heere, die de hemel en de aarde schiep, die ons onderhoudt, die ons vanmorgen voor uw aangezicht doet komen, waar we met onze kinderen rondom uw altaar het woord der verzoening, het kruis van Christus, mogen nederknielen. O, geef u dat het zijn mogen met een door schuld besef getroffen en verslagen hart. Als wij uw zegeningen zien, die wij hebben mogen ontvangen tot op het uur van heden, dan moest ons hart toch diep, diep voor u buigen. Want boven alle tijdelijke zegeningen waar u ons rijk mee overlaat, schenk u ons het grote voorrecht uw naam te mogen kennen uit het woord uw genade. En heb u reeds geslachtenlang onder ons uw volk gehad, waar gij met uw heilige geest ook heden nog in ons midden wonen wilt en uw werk wilt voortzetten onder ons. Mogen onze ziel in ons zijn als een gespeend kind, opdat we in die waarachtige verootmoediging tot de belijdenis onze zonde kwamen en gelovig mochten hopen op uw goddelijke barmhartigheden, die ge altijd weer uit uw innerlijke bewegingen doet voortvloeien, opdat gebrokenen van hart daar de balsem van hun zielen vinden zouden. Opdat hongerigen in uw huis wijze zouden ontvangen, opdat goddelozen met God verzoend werden door de dood van uw zoon. Heere, de wereld gaat voorbij en al wat erin is, maar die den wil van God doet, die blijft tot in der eeuwigheid. We beleiden het na een week van arbeid, dat er zoveel tijd door ons besteed is aan de dingen die vergankelijk zijn, en dat we zo weinig gezocht hebben dat eeuwig, dat geestelijk en daarom blijvend koninkrijk. Heere, schud ons eens uit al die zorgen en zorgjes waar we de dag en soms een gedeelte van de nacht mee doorbrengen. en die toch het wezenlijk heil van onze ziel en de eer van uw grote naam niet raken. O, laat ons daarmee vanmorgen voor uw aangezicht mogen komen, opdat dat ene nodige onze ziel tot aandacht brengen zou, en wij afgetrokken van al die ijdele zorg ons hart voor u mochten neerleggen, tot reiniging, tot redding, tot rechtvaardiging en tot heiligmaking. Want uw armen zijn nog naar ons uitgestrekt, en de schatkameren van uw huis zijn nog gevuld met allerlei goed. Gedenk u dan aan ons en aan onze kinderen, Heere, en laat het woord zo mogen overkomen, dat het een plaats in ons hart zou innemen, en wij ook toekwamen aan die waarachtige bekering, bekering tot God, die afwending van de zonde, dat haten en vliegen van datgene waar we de dood in gevonden hebben, en dat hijgen en dat uitzien en dat verlangen naar datgene wat ons hart is gaan bekoren. Ach Heere, ge hebt ook aan deze plaats zulk een volk. Ze moeten het ook heden voor u bekennen, dat hun schuld tot aan hun hoofd is, en dat hun ongerechtigheid tot aan de hemelen opklimmen. En als we zien in onszelf een gezout over ons tonen, dan hebben we op 1000 vragen niet één te antwoorden. Maar Heere, we hebben gehoord van rijke zegen, die ge uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen druppelen vallen op ons neer. We hebben gehoord dat ge zondaren goed doet om Jezus wil. Dat er een rechtvaardige in de plaats van onrechtvaardige gestorven is. Opdat degenen die het spoor kwijt zijn en die de weg terug niet meer kunnen vinden, die zichzelf aan uw voeten moeten aanklagen als nutteloze zondaar, door de herder op zijn schouders naar huis gedragen worden. We hebben gehoord uit uw dierbaar woord dat u in uw toren des ontfermens gedenken wilt aan alle die zich met een gebroken hart aan uw voeten nederzetten. Ach Heere, dat is het lieve werk van uw goddelijke genade. Zou u het ook vanmorgen willen verheerlijken in ons midden? Ge hebt het toch beloofd, Heere. Ge hebt toch beloofd dat uw zonen zullen komen en uw dochters van de einde der aarde. Dat uw huis vol zal worden. Ge hebt toch beloofd, hier zal ik wonen, dat is mijn rust, tot in der eeuwigheid. Overal waar uw dierbare evangelie verkondigd wordt, daar wilt u toch zijn naar het woord uw belofte, en het zal nooit ledig tot uw wederkeren. Laat zo vanmorgen ook de kracht van uw genade in de harten van bekeerde en onbekeerde ervaren worden, in de harten van ouders en kinderen, van jongens en meisjes, opdat we de stem van de Zoon van God zouden horen en leven. Heere, laat ook het woord der verzoening troostvol zijn voor alle die met ons mogen meeluisteren en voor degenen die ook zelfs daarvan verstoken zijn, die in ziekenhuizen en inrichtingen moeten verblijven. Ach, wij bevelen ze in zonderheid aan u, o getrouwe God. En dan denken we ook vanmorgen in het bijzonder aan een zuster der gemeente, mevrouw van Poppel, die zo ernstig ziek alweer zo lang in het ziekenhuis ligt. Naar ons, nadat de mens ziet, Heer, is er zo weinig hoop. Ach, laat haar ziel zich eens verlaten op de barmhartigheden van die God, die nog nooit heeft afgewend het gebed van de ellende. En open u eens een deur in den hemel, opdat ze de man op zijn witte troon zou mogen zien, bij wie alle dingen mogelijk is. Bewaar ze voor moedeloosheid, Heere. Geef dat ze nog in het gebed uw troon mocht aanlopen. En ach, u mocht nog eens wonderen willen werken naar de trouw van het onveranderlijk vredeverbond. Opdat we ook in haar leven uw goede hand naar ziel en lichaam nog zouden mogen ontdekken. Geef ook de man en de kinderen, die hierin ook zwaar beproefd worden, plaats aan uw genadevoeten. En mogen ze daar ook smekingen blijven smeken, totdat gij ook hun genadig zijt. We denken ook aan dat gezin dat ge weer verblijd hebt, doordat ge een dochter weer terug deed keren, nadat ze ernstig ziek in het ziekenhuis was opgenomen. Heere, ge hebt tot hiertoe het nog wel gemaakt. Mocht het ook daar eens zijn, een reuken des levens ten leven, een kastijding tot haar nut, opdat ze uw stem in mocht horen, Heere, en uw goede hand in mocht gevoelen, en zich tot u mocht wenden. Daar zouden de engelen in den hemel toch over verblijd zijn. Wil u zo zijn met alle die in zonderheid het kruis moeten dragen, die het rouwkleed dragen, hun geliefde doden beweegt, sterk ze in hun eenzaamheid en moeite en strijd. We dragen uw kerk over het rond der aard aan u op. Ge mocht de geest, die dierbare geest der reformatie, nog krachtiglijk doen werken, ook in ons vaderland. Opdat het verloren gebied van uw Heere Jezus weer teruggewonnen werd. En de duivel zijn hoorn niet al te hoog zou heffen. Wil u Sion bouwen door uw handkrachten. Uw knechten zegen uit uw ambtelijke bediening. Grote bedienaar uit uw heiligdom. En ons door de doorboorde handen van uw lieve zoon. Een vriendelijke blik uit het oog des vaders gunnen. Opdat we ook vanmorgen uw heerlijke evangelie zo zouden mogen voorstellen. Dat we ons samen verblijden mochten roemende en prijzende die God. Die ons bezocht heeft met zijn heil. Hoor onze beden. En vergeef u ons al onze zonden om uw verbonds wil. Amen. Laat ons nu zingen uit een zesde psalm, de versen 1 tot en met 4. Psalm 6 van 1 tot en met 4. En terwijl we deze versen zingen, krijgt u gelegenheid om u een liefde gaven en de Heere af te zonderen. We herinneren er ook nu weer aan dat er vandaag een extra collecte gehouden zal worden voor de kerk. Dus de eerste collecte voor de diaconie en de tweede voor de algemene onkosten van de kerk. En de derde is een extra collecte voor de schuldbelging. Psalm 6 vers 1 tot 4. O Heer, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornige gloed. Ai, matig uw kastijden, sla mij met medelijden. Gelijk een vader doet en wat er verder volgt.
Thank you.
Grieten, wij willen vanmorgen het woord van God bedienen uit het tweede gedeelte van het derde hoofdstuk van Jona. En dan zonderheid uit het tiende vers. En God zag haar werken, dat ze zich bekeerde van haar boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hen te zullen doen, en deed het niet. Deze tekst, en in dit tweede gedeelte van het derde hoofdstuk, lezen wij over Nineveh's bekering. En die bekering van Nineveh kwam uit in de droefheid over de zonde. Openbaarde zich ook in het verlaten van de zonde en werd door God bekroond met de vergeving van hun zonde. Nineveh's bekering kwam uit in de droefheid over hun zonde, maar werd ook openbaar in het verlaten van de zonde en tenslotte door God bekroond met de vergeving van hun zonde. Nineveh, hebben we de vorige keer gehoord, is vastgelopen onder de prediking van Jona. Die koude, harde, stoere, kale, naakte prediking van het oordeel heeft God gebruikt voor de inwoners van die ontzaglijk grote, maar ook heel zondige stad Nineveh. O, wat is dat beschamend voor Jeruzalem. Hij die meer is dan Jona, heeft jarenlang gepredikt in de heilige stad onder zijn volk. En zij hebben hem, die meer was dan Jona, wiens prediking nooit kaal en hard en bar en boos geweest is, niet gehoord. Hij moest aan het eind van zijn prediking zeggen: Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt ze die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens, maar gij hebt niet gewild. O, wat een weldaad als hier dan in een heidense stad het woord van God zo doorklinkt dat ze zich tot een Heere gaan bekeren. Ze geloofde immers God. Ze geloofde dat het woord door die man daar, door die Jood, die niet eens tot hun volk behoorde, dat woord door hem gesproken het woord was van God. En deze mensen, ze hebben het vlijm van de wet in hun ziel voelen indaan. En er was geen evangelie die voor hen een doekje voor het bloeden, of dat voor hen een doekje voor het bloeden kon zijn. Want dat is altijd weer een levensgroot gevaar onder de prediking. Als we de gerechtigheid Gods horen, het oordeel horen dat ook over ons gekomen is, de vreselijke straf die God bedreigd heeft op de verwerping van zijn geboden, dat ontzaglijk oordeel dat we alle onderworpen zijn vanaf het uur van onze ontvangenis af, dan is het altijd weer een dodelijk gevaar, zeg ik dat, zonder dat we de vreselijke pijn daarvan gevoelen. En zonder dat we met hartelijke tranen daar belijdenis over doen voor het aangezicht des Heren. We het evangelie gebruiken als een doekje voor het bloeden. Zo in de zin van, nou ja, dat zegt die dominee nou allemaal wel. En het zal ook wel zo zijn, want het staat in de Bijbel. Maar tenslotte is er toch ook nog een evangelie. Tenslotte is er toch ook nog een barmhartige en medelijdende Jezus, die een hemel tot zijn beschikking heeft, die hij geeft aan wie dat hij wil. En dan ontworstelen we ons aan de kracht van de waarheid met die andere waarheid. En het wordt in ons hart beide een leugen.
Dan zal wordt de schuld nooit schuld en het hart nooit verbroken. Maar zo worden we ook nooit geredde zondaren. Zo wordt de hemel voor ons nooit de plaats waar we eeuwig zullen zingen van Gods goede tierenheid. En zo vinden we nooit in verwondering die plaats waar Petrus uitroept, ga uit van mij. Heere Jezus, want ik ben een zondig mens. Nee, God heeft het al zo in ieder weten schikt dat ze onder het vlijm van de wet verloren gaan. Ze voelen zich schuldig voor God in hun hart. En ze gaan hun zonde voor de Heere hartelijk belijden. Ze geloven dat het oordeel waarachtig is. En waar kan je dat nou aan merken? Ach, dat kan je hier aan merken. Dan komt de koning van zijn troon. En dan komen alle rijksgroten met hem van hun tronen. En dan komt de man in de straat. Dan komt de bankier in zijn schitterend gebouw, overladen met allerlei tijdelijke zegeningen. En dan komt de bedelaar ergens uit het achterstraatje, samen met de koning en zijn ministers, op dezelfde plaats. Namelijk daar waar ze het hartelijk voor God uitroepen, wij hebben God op het hoogst misdaan. En we zijn van het heilspoor afgegaan. En dat was wat voor een oostersvos. Die het voor het zeggen had, wiens wil net was om van zijn troon af te komen. En om zijn heerlijk koninklijk kleed af te leggen. En om zich naar de gewoonte van die dagen te bekleden met een zak. En as op zijn hoofd te doen als een teken van rouw. Rouw, het volk van Nineveh, dat miljoenenvolk, daar in die machtige stad, in die goddeloze stad, ze bedreven rouw. Van de grootste tot de kleinste. Ze bekenden hun zonde. En ze bedreven rouw. Ja, zeg je, maar dat doen wij toch ook. Wij belijden toch ook onze zonde. Niemand van ons zal toch durven zeggen dat hij geen zondaar is. Wij zeggen toch ook dikwijls tegen de Heere. Ach Heere, reken me toch mijn zonde niet toe. Want vandaag en gisteren en eergisteren. Er was zoveel dat de reinheid van uw heilige wet tegenging. Er was zoveel waarmee ik u naar uw kroon gestoken heb. Ja, dat kan zijn, maar komt dat dan ook uit in ons leven? Want het is natuurlijk makkelijk genoeg om op de preekstoel te zeggen, Heere, wij zijn waardeloze zondaren voor u. Maar als we dan morgen natuurlijk de grootste mond hebben en onszelf verdedigen en nooit van ons leven voor God of voor mensen werkelijk in de schuld komen, dan is die belijdenis niet echt. En zo kunnen wij onder het gehoor van de waarheid in de kerk geboren elke dag onze schuld belijden, zonder dat we ooit van onze troon afkomen. En zonder dat we ooit nu eens een grote nul worden, zodat de mensen het aan ons zien, zodat onze grote mond dicht gaat. En zodat onze ogen niet meer hoog en ons hart niet meer verheven is. En zodat we niet meer allerlei pretenties hebben. Maar zodat we werkelijk ook voor God en mensen openbaar komen als iemand die het verspeeld heeft, die het verknoeid heeft en die het verzondigd heeft. Bij Nineveh was dat merkbaar. Is het bij ons ook al eens merkbaar geweest? Ach nee, ik bedoel niet dat je dan ook naar de markt moet gaan. En dat je dan ook net als daar in Nineveh openlijk de blijken van je rouw aan alle mensen tonen moet. Maar toch wel de mensen daar je mee omgaat. Toch wel de mensen, al hebben wij dan die oosterse gewoonte niet om het zo te doen. Maar het kan niet zijn dat wanneer je voor Gods schuld beleidt, dat je voor de mensen het niet zou doen. Het kan niet zijn dat wanneer je voor God een arm verloren zoon, dat dan werkelijk door de ontdekking van Gods geest, dat je altijd maar die hoge, harde, koude ijsklom blijft tegenover je man, je vrouw, je kinderen, je vrienden, de mensen waar je mee omgaat. Dan komt er toch vroeg of laat een tijd dat ze je tranen zien lopen. En dat ze uit je werken bemerken dat het anders geworden is in je leven. Dan zullen ze het in je leven bemerken. Want kijk, weet je, hier in Nineveh, daar was het ook te zien aan het leven van die mensen. Want ze zijn in een rouw gegaan met alles wat ze hadden.
Zelfs hun ezels en hun kamelen en al hun dieren die ze hadden, die mochten niet eten en drinken. Want mens en beest moest sterk tot God roepen. Je zegt, ja maar, een beest heeft toch niet gezondigd? Nee, dat is waar. Een beest kan ook zijn schuld niet beleiden, want het is geen redelijk, zedelijk schepsel. Dat is ook waar. Maar die Ninevieten, die hebben, en daar moet je eigenlijk oosterling voor zijn, om dit enigszins te kunnen peilen, die hebben beseft, in alles wat we hebben, in alles wat we doen, in alles wat we zijn, ook in ons dagelijks leven, hebben we het voor God verzondigd. Begrijp? Die Ninevieten, die hebben gevoeld wat Paulus straks schrijft in het Nieuwe Testament. Mens, het ganse schepsel, dat zucht. En dat zucht om mijn zonde. Hebben we het zuchten van het dier in stervensnood wel eens gezien? Ik heb het in mijn leven eens meegemaakt. Dat het sterven van een hond het zuchten was om mijn zonde. Het sterven, het zuchten van deze schepping, een sterven is om onzentwil. De Ninevieten die hebben het goed aangevoeld. Ze hebben door goddelijk licht verlicht gevoeld dat alles wat ze hadden en wat ze deden verkeerd was, met zonde bevlekt. En dat alles nu zuchtte om hun ongerechtigheden. En daarom hebben ze in alles wat ze deden en waren en hadden de rouw geopenbaard. U weet wel, ik heb een gruwelijke hekel om elke week weer opnieuw te gaan staan fulmineren tegen kleding en haardracht en televisie en wat voor uiterlijke goddeloosheden de mensen nog meer mogen aankleden. Maar ik zeg u wel, al is dat dan mijn stokpaardje niet, en al weet ik dat er een diepere ontdekking is uit het woord van God dan alleen deze, zo kunt u er toch zeker van zijn dat ook de waarachtige bekering, de droefheid over de zonde uitkomt in onze levensopenbaring. Daar kunt u zeker van zijn. Dat kunnen ze zien in uw gezin. Dat kunnen ze zien aan uw kleding. Wanneer ge u schikt naar het woord van God. En wanneer ge al die rompslomp die u alleen maar afleidt van het doel waarvoor ge in deze wereld zijt. En waar ge nu aan ontdekt zijt dat alleen het doel van uw leven zijn mag. Ik zeg, dan verliest ge al die rompslomp. En dan heb je er geen behoefte meer aan om uw kostelijke ziel te gaan zitten verderven elke avond. Waar u niets anders van overhoudt dan armoe en ongeluk en hulpeloosheid en leegte voor uw hart. Ik geef u de verzekering dat u dan gaat zoeken de dingen die waarde hebben. O, als u die parel van grote waarde in het oog krijgt, dan ga je al deze parels van harte inleveren. Dan hoeft niemand tegen die man die die schat in de akker gevonden heeft te zeggen: man, doe je nou voor zulke prijs je huisraad weg? Dan zegt hij, alles moet vandaan. Alles. Ik moet die akker hebben. Want daar zit de schat in. En als ik die schat heb, dan ben ik meer rijker dan een koning op zijn troon. Als we God in het aangezicht gezien hebben. Als we waarde gevonden hebben in die God die ons zijn woord geopenbaard heeft, dan kibbelen we niet over mag dit of mag dat niet. Dan zeggen we, lieve God, ik wil het alles kwijt om uwentwil. Graag, al zou ik het mogen hebben. Maar als het me in de weg staat om u te vinden, dan kunnen ze het van me cadeau krijgen. Dan wil ik alles graag geven. Zo doet een kind van God. En anders dan kan je doodvechten met de wet in je hand, maar je komt er niet. Want je bereikt het hart niet. Gaat maar na in de opvoeding van je kinderen. Gaat maar na in je eigen leven. Zo moet het. Zo gaat de waarachtige bekering door. Tot het binnenste van het hart. Tot vlees en zenuwen. Tot gedachten en overleggingen. En zo oordeelt het zelfs de meest verborgen gedachten van ons hart. En anders dan hou je allemaal vrome poppen over. Die misschien naar menselijke maatstaven prachtig in het gereel lopen. Maar die innerlijk vervreemd zijn van het leven dat uit God is. En nog erger, hard zijn als een spijker, omdat ze de waarheid nooit gepeild hebben in haar vernederende en in haar oprichtende kracht. Maar het was in Nineveh zichtbaar dat die mensen zich tot God bekeerden. En ik geef u de verzekering dat dat ook in mijn en uw leven zichtbaar zal worden. Altijd weer opnieuw. Zo is het gebeurd daar. Weet je wat een tweede kenmerk was van die waarachtige bekering? Dat die mensen die gingen bidden. Die gingen bidden. Dat is ook zo'n kenmerk van bekering. Ach, bidden zeg je, dat doe ik al zo lang. zou het waar zijn? En heeft God je dan nog nooit gehoord? En heeft de Heere nog nooit tegen je gesproken? Ik zal het oordeel over je niet doen komen. Dan mag je toch wel eens twijfelen of je gebed wel de naam gebed waard is. Dan mag je toch wel eens onderzoeken of het wel echt een gebed geweest is. Want ik kan niet geloven dat God je dan zo lang laat roepen zonder een antwoordje te geven, zie je. Dat staat niet in mijn Bijbel. In mijn Bijbel staat dat God het gebed hoort. Gij hoort het gebed. En horen, dat is bij God altijd verhoord. God hoort nooit met een Oost-Indisch doof oor. God hoort nooit met het ene oor wat het andere oor weer uitgaat. Als God hoort, dan verhoort hij. Horen en verhoren is bij God één. Hier in het leven van de Ninevieten, daar staat: en hij liet uitroepen. En men sprak de Nineveh uit bevel van de koning en van zijn grote, zeggende: laat mens nog beest, rund nog schaap iets smaken, laat ze niet weiden nog water drinken. Maar mens en beest zullen met zakken bekleed zijn en ze zullen sterk tot God roepen. Sterk tot God roepen. Goed. Daar kwam het in openbaar. Sterk tot God roepen. Dat wil zeggen, ze zullen zich richten in hun gebed op God. Ze zullen alles wegdoen wat hun toegang tot God in de weg staat. Ze zullen sterk op God roepen. Aanhoudend, ingespannen met hun ganse ziel. Het zal hun te doen zijn om verhoring. Geliefde, als we bidden, dan moet dat maar niet het vervullen zijn van een bepaalde plechtigheid. Zo in de zin van, oh ja, dat is waar ook, we moeten toch even bidden. Anders durven we niet te eten, of anders durven we niet aan ons werk, of anders durven we niet te gaan slapen. Maar dan is dat bidden niet een smeken aan God waarop we antwoord wachten. Ik weet zeker dat er veel mensen tot God bidden die helemaal geen antwoord verwachten van God. Ze luisteren niet eens nadat ze gebeden hebben of God wel een antwoord geeft. En dan blijkt dat gebed ook niet te bestaan in het openbaren van een zielsnood voor God. Maar veel meer van een opvolgen van bepaalde godsdienstige plechtigheden in ons leven. Maar dan is het toch ook geen wonder dat de Heere van zulk een gebed gruwt. Dat hij zegt, ach, ze roepen wel tot een Allerhoogste, zonder dat God u hoort. Sterk tot God roepen, dat is om een antwoord verlegen zijn. Dat is met Jacob zeggen, ik zal u niet laten gaan. Tenzij dat gij mij zegent, op u zie mijn schreiende ogen. En op u vertrouw ik in het verdriet. Tot God bidden, dat is je hele hebben en houden overboord zetten. En dat is alleen op God vertrouwen. Tot God bidden, dat is wat Luther deed als hij uitriep, delg vrouw en kinderen graf. Neem goed en bloed ons af, het brengt u geen gewin. Wij gaan de hemel in, wij verlaten ons op de barmhartigheid van de Heer. O bidden, dat is niet zozeer een zaak van je lippen. Want de oude zeiden wel eens, ach, de praktijk is vaak zo dat we meer met de pet opbidden dan met de pet af. Ze bedoelden, je bent soms inniger in je gebed, zomaar onder je werk, als het niet de officiële gelegenheid is om te bidden. Als dat je bent wanneer het uur van het gebed daar is aangebroken. Gebidden, zeg ik, is meer een zaak van je hart dan van je lippen. Een zaak van nood, van je ziel, van erkentenis van God. Ze riepen sterk staan tot een Heer. En dan hoor ik u antwoorden, dan zegt u, ja maar, dat was daar in Nineveh natuurlijk uit angst. Ze hebben daaruit vrezen gebeden. Goed, dat is waar. Die mensen zijn dodelijk beangst geworden onder die prediking van Jona. Maar dan moet ik u toch dit zeggen. Als een mens geen vrezen, zelfs geen angst voor God meer heeft, de praktijk bewijst het toch, dan is hij toch wel zeer erg gedeformeerd. Dan is hij in zijn relatie tot God toch maar een afgestompt hoopje vlees meer. Als het woord van God geen angst meer wekken kan, geen vrees meer wekken kan, dan zijn we toch wel heel ver van het verkeerde spoor. De vreze des Heren, en ik weet wel, die Bijbelse vreze des Heren is oneindig veel meer dan alleen maar angst hebben voor God. Dan alleen maar vrezen, bang zijn voor God. Want die vrezen des Heren ontstaat juist uit liefde tot God, uit het ontzag voor God. Maar gaat toch ook gepaard met die hartelijke vrezen, want God is in de hemel. Ik heb mij onderwonden tot God te naderen, hoewel ik stof en as ben. Daar heb je iets van die vrezen des Heren. En als we het ervaren, God is in de hemel en hij doet al wat hem behaagt, dan komt er ook iets van die vrezen gepaard met angst in ons. Ja. Je ziet ook telkens als de Heere nederkomt met het woord van zijn genade, dat hij vrezende mensen vindt. En dan is altijd zijn eerste woord, vrees niet. Niet omdat die mensen geen reden hebben om te vrezen. Oh ja, we hebben grotelijks reden om elke dag voor God te vrezen. Maar omdat hij met zijn evangeliewoord de oorzaak van onze vrezen wegneemt, namelijk onze zonde, door de verkondiging van het kruis van Jezus Christus. En dan roept hij zijn vrezende kinderen toe, vrees niet, want ik heb het voor u volbracht. Ik heb het offer gebracht, ik heb voor verzoening gezorgd, daar is een plaats bij mij. Zo neemt hij de vrezen weg, maar de vrezen weg, dus die vrezen, die is er wel geweest. Ik zeg, die vrezen die heeft zich geopenbaard in het aanroepen van de Heere. En dan vraag je aan, en wat bedoelen die mensen toch verder hiermee, want het oordeel is toch onherroepelijk aangekondigd. Luister, daar staat dat wanneer ze sterk aan de Heere gaan bidden, dat ze zich bekeren en iegelijk van zijn boze weg en van het geweld dat in haar handen is. Ik heb straks al gezegd, bekering wordt zichtbaar. Dat zie je hier ook. Ik heb vorige keer gezegd, een bekering zonder geloof is ijdel. Net zoals geloof zonder bekering ijdel is. Hier zie je dat de mensen zich bekeren. Bekeren door het geloof. En dat is nooit ijdel. En wat doen ze dan? Ze komen terug van hun boze weg en van het geweld dat in de handen is. Ze wandelden op goddeloze wegen. En ze staan stil op die wegen. En ze keren terug van die wegen. En er is geweld in hun handen. Dat wil zeggen hun arbeid, alles wat ze doen, dat is goddeloos en zondig. En dat laten ze vallen. Dat laten ze los. Het kostbaarste wat ze hebben. Waar ze hun plezier en lol in gevonden hebben. Waar ze hun vermaak, waar ze hun geld en hun goed in gevonden hebben. Dat laten ze los, wordt zichtbaar in die waarachtige bekering. En ach, inwoners van Nineveh, weten jullie dan niet dat God een God is die niet liegen zal? Weten jullie dan niet dat hij onveranderlijk is in alles wat hij doet? Ja, zeggen ze daar, maar wie weet. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht zich wenden van de hittigheid van zijn toorn, dat wij niet vergingen. God heeft gezegd, ik zal je verdelgen. Nog 40 jaar, nog 40 dagen, maar dan gaat Nineveh ten onder. Met de grond gelijk, ene grote puinhoop, met al wat erin is. Meer zal er niet van overblijven. Dat heeft God gezegd. Dat heeft maar niet Jona gezegd, maar dat heeft God gezegd. En dat hebben die mensen geloofd. En nou gebeurt hetgene wat, ik zou als zeggen, tegen de reden is. Je zou zeggen, nou als God dat nou ook zegt, schik je dan maar in dat lot, want dan helpt er niks meer aan. Als God nu zegt, nog 40 dagen, en er wordt nu weer met de grond gelijk gemaakt, als God dat zegt, dan is het toch voor niemand meer enige hoop dat hij de dans zal ontspringen. Dat hij uit dit gericht zal uitkomen. En dan zegt die koning van Nineveh, die heidense koning, op de prediking van die armzalige Jona, op die armzalige prediking, daar zegt hij, wie weet, God heeft het wel gezegd. Maar wie weet. God mocht zich wenden. En berouwen. God mocht zich omkeren. Staat er eigenlijk letterlijk. Hij mocht zich wenden. Hij mocht zich omkeren. Geliefden, waar heb je nou dat wonder? Wat je stelselmatig nooit klein kan krijgen. Als een mens zich omkeert, dan keert God zich ook om. Als een mens berouw heeft over hetgene wat hij gedaan heeft, zoals Nineveh, dan heeft God ook berouw over hetgeen wat hij gesproken heeft. Dat is het evangelie wordt. En dat kan je niet in een vat gieten. En dat kan je niet in een systeem passen. Daar moet je voor naar God omgaan. Hoor je dat goed? Ik kan met 1000 plaatsen uit de Bijbel bewijzen dat het onmogelijk is wat ik zeg. Want God verandert niet. En wat hij zegt, dat doet hij. Ja, maar ik kan het met 2000 plaatsen uit de Bijbel bewijzen. Maar de rechterhand, dat Allerhoogste, verandert. Wie weet, God mocht zich wenden. En hij mocht berouw hebben van de hittigheid van zijn toorn. Dat we niet vergingen. En dan komt het. En God zag hare werken. Dat ze zich bekeerde. Van hare boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had. Hem te zullen doen. En hij deed het niet. Daarvan wil ik tenslotte nog spreken. Nadat we gezongen hebben uit Psalm 77. Het eerste en het zesde vers. 77 vers 1 en 6. Mijn geroep uit angst en vrezen klimt tot God het opperwezen. En het zesde. Zal God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten? Het eerste en zesde vers van Psalm 77.
lezen. Sommige mensen, als je het over God hoort praten, dan hebben ze zo'n soort gedachte van God als van de koningen van Media en Persie. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Darius was het slachtoffer van zijn eigen wet. Hij had Daniël zo graag behouden, maar hij kon niet. En de vorsten kwamen, die zeiden, denk erom, koning, dat ge doet wat u bevolen hebt. Want het is uw eigen wet. En een wet van de koningen van de Media en Persië, die kan niet gebroken worden. En Darius, hij weet schikkeraad. De hele nacht doet hij zijn hoofd dicht. Het verheugde spel kan zijn hart niet behagen. En hij bekommert zich tot aan de morgen om Daniël te verlossen. Maar er is niemand op de aarde die wet verbreken kan. En toen greep God in. Toen heeft de Heere Daniël verlost. Nou, ik zeg, zo zijn de mensen die hebben zulke godsgedachten. God heeft alles besloten. Natuurlijk. Dat staat op vele plaatsen in de Bijbel. En God kan nu eenmaal niet anders doen als dat hij ook over mij en de mijne besloten heeft. En zo komen ze terecht in de moedeloosheid. Er komt een tijd dat ze niet meer binnen. Er komt een tijd dat ze niks meer hebben aan het kerk gaan. Er komt een tijd dat ze geen lust meer hebben om de knieën te buigen bij de geopende Bijbel. Want ze zijn er zo van overtuigd dat God alles doet wat hem behaagt. Ze zijn er zo van overtuigd dat de raad God gewisselijk zal vervuld worden. Dat ze geen moed en geen lust meer hebben om de Heere aan te roepen. Met de hand op de Bijbel kunnen ze bewijzen, tientallen teksten eruit naar voren brengen, dat God naar zijn eeuwige raad doen zal hetgeen hij besloten heeft. En eerlijk mensen, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Maar je zit aan de ene kant en je ziet de andere kant niet. Je bent gereed om te verdrinken aan die ene kant en je ziet die andere kant niet. Welke kant? Wel, dat dit ook behoort tot de onveranderlijkheid God. Dat de rechterhand des Heren verandert. God is daarin ook onveranderlijk, dat hij het gebed hoort en dat hij de gebrokenen van hart niet veracht. Daarin is God onveranderlijk, dat hij, wanneer hij gezegd heeft, ik zal je verdelgen, en hij berouw ziet, gelijk het berouw van de inwoners van Nineveh, zegt, ik zal het niet doen. Daarin is God onveranderlijk. Hoort u goed? Heb u zo de onveranderlijkheid van God wel eens gezien? Zo onveranderlijk dat hij, waar mensen in hartelijk berouw tot hem komen, altijd weer opnieuw zich betoont een redder van het verloren. En God zag haar werken dat zij zich bekeerde van haar een boze weg en het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hen te zullen doen. En geef er nou geen theologische draai aan. En probeer dat nou niet op te lossen door het een het ander te onderwerpen. Want dit krijg ik niet klein. Hier blijft alleen maar de verwondering over Gods genade. Dat God eeuwig besloten heeft wat hij doet. En dat hij toch mijn gebed hoort. Omdat ook mijn gebed een deeltje van die raad van God is. En opdat ook het berouw van Nineveh in die raad van God besloten ligt. Hellenbroek, hij heeft het ons als kinderen geleerd. De middelen heeft God ook mede besloten. Ten einde. Maar ik zeg, ach, dit kan je niet verstandelijk begrijpen. Hiervoor moet je met God omgaan. En die omgaat met God. Naar die omgang waar de dichter van Psalm 25 van spreekt. Die zit niet meer vanuit zijn ivoren toren God voor te schrijven wat hij doen kan en wat hij zo en al niet doen kan. Maar die zegt, kom laat ons samen Israëls Heer erop steen van ons heil met de Heer
met God gewijde zang ontmoeten. Laat ons ons nederbuigen voor de Heere die ons gemaakt heeft. Want wie weet, de Heere heeft wel het oordeel over mij gesproken. Maar wie weet, God mocht zich wenden. Hij mocht berouw hebben over hetgene dat hij gezegd heeft. En hij mocht zich eens wenden van de hittigheid van zijn toorn. En nou kon Nineveh's koning niet verder gaan dan zeggen wie weet. En ik lees niet dat Jona gezegd heeft ik weet. Maar nu mogen wij zeggen ik weet. Ik weet dat God berouw heeft. Nineveh's koning wist het niet. En toch heeft hij gezegd wie weet. Maar zie meer dan Jona is hij. Hij is niet blijven steken bij de prediking van Jona nog 40 dagen. Dan zal Nineveh begaan. Maar hij heeft gezegd zie het lam God. Dat de zonde der wereld wegweegt. Want God heeft geen lust in de dood van een zonde. Maar daarin heeft de Heer lust. Dat de goddelozen zich bekeren. En lieve, wij weten dat God genadig en barmhartig is. Groot voor goede tierenheid en van waarheid. Want we hebben zijn zoon gezien. Die hij heeft overgegeven. Tot de verzoening van onze zonde. Door de innerlijke bewegingen. Van Gods barmhartigheid, welk met welk ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degene die in duisternis gezeten zijn, en in schaduw van de dood, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Wij weten dat er met God te praten is, voor een volk dat onder het oordeel verloren ligt. Kent u reeds, die God, dat is niet de God van de mede en de persen. Dat is niet de God aan Darius gelijk. Maar dat is onze God. Die in de hemel woont. En die doet al wat hem behaagt. Die in zijn onveranderlijkheid eeuwig veranderlijk is. En die in zijn veranderlijkheid eeuwig onveranderlijk is. Die ook zijn veranderlijkheid uit Psalm 77 mede in zijn raadsbesluit heeft opgenomen. En dat mogen ervaren alle mensen die met de inwoners van Nineveh al zo voor het aangezicht van God zich mogen nederbuigen. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hem te zullen doen. En hij deed het niet. En als hier nu vanmorgen zulke mens is die daaronder verbroken naar huis mag gaan en die zegt, o God, ook voor mij. Ook voor mij, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Ik die gevoeld mijn leven verdorven heb. Ik die gevoeld uw kind niet te kunnen zijn. Want ik heb nooit iets voor u gepresteerd. Ik ben een zondige, zwarte schandvlek op deze wereld. Hoe kan dat nou? Dan geeft God het oplossing. De oplossing in dit woord zijn genade. Waar Jona niet over gesproken heeft. Dat heeft die meerdere Jona ons geopenbaard. In het kruis van Golgotha. Als er vanmorgen mensen zijn en God leert het zijn volk. Die zeggen, o God, hoe kunt u zich nou toch over mij nederbuigen? Dan mogen God u vanmorgen brengen door het geloof bij die meerdere Jona. En dan mocht hij u met tranen omvloerst oog doen. Richten op dat lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En als er vanmorgen mensen zijn, heren, hoe moet het dan? Hoe moet het dan met dat oordeel? Hoe moet het dan met dat gericht? Is het dan toch niet waar dat er een hel is? Is het dan toch niet waar dat u de zonde niet door de vingers ziet? Is het dan toch niet waar dat u alle ongerechtigheid, haat en straf tot in alle eeuwigheid? Ja, zegt God, vanmorgen tegen u, dat is waar. Maar weet je waar ik uw zonde bezocht heb? En weet je waar ik uw toorn, mijn toorn over uw zonde uitgestort heb? In die meerdere Jona, daar de hitte van mijn verbogenheid gebrand heeft, tot in alle eeuwigheid. En daar het oordeel is wedergekeerd, tot gerechtigheid. De gerechtigheid waar Luther door bevrijd is. Waar ik door bevrijd ben. En waar gij door bevrijd zijt, kind van God. Die gerechtigheid die ons wordt. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Van die niet werkt. maar die gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt. In het leven van de zulken wordt het geloof gerekend tot gerechtigheid. Die meerdere Jona, die niet alleen in zijn woorden, maar die ook met zijn leven bevestigd heeft, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, geliefden. Hier omerom omvatten we hartelijker het oordeel als dat we ooit gedaan hebben onder de prediking van Jona. Hier verdwijnen we in het niet voor God, maar hier staan we ook op als een nieuw mens, levende tot Gods eer, aanbiddende hem die ons heeft lief gehad tot in de dood en openbarende in ons leven dat we hem lief hebben die ons gekocht heeft niet met vergankelijke dingen, goud nog zilver, maar met de prijs van zijn dierbaar bloed. Amen. Trouwe God, laat uw stem door onze zwakke stem doorklinken, want uw stem is met macht. Gebruik het woord der verlossing, opdat zondaren met de Ninaviten aan uw voeten zouden buigen. Gebruik het voor zondaren die niet meer op kunnen staan, die geen levensmoed meer hebben, die zich verloren zien, opdat ze met Nineveh's koning mochten zeggen, wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. En dan heb u geopenbaard en hij deed het niet. Niet aan ons, omdat hij het wel gedaan heeft, omdat er geen genade was voor de meerdere Jona. Laat ons in die verwondering onze loopbaan lopen, in die weg van hartelijke en oprechte bekering, elke dag weer opnieuw, totdat we voor God in Sion mogen verschijnen. Zegen zo uw waarheid aan het hart van oud en jong, en leer ons zo bidden om genade, dan zal het ook van ons gezegd worden. En toen hoorde God, en God deed het niet. Zie ons daartoe aan, in hem, die meer is dan Jona, die dood geweest is, maar leeft aan de rechterhand des Vaders, die ook voor ons ligt. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 32 en daarvan het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, en wat er verder volgt. heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.